Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Het wordt een gevarieerde uitzending waarbij we zowel in het Midden-Oosten als in Midden-Amerika vertoeven. Maar er zit wel één constante in. Altijd is er de hunkering naar liefde, vrede en harmonie. Regelmatig krijgt Kerk in Nood reacties van haar weldoeners op haar publicaties. Zo staat er in de Echo der Liefde, het internationale tijdschrift dat 8 maal per jaar verschijnt, een lezersbrief van een echtpaar uit ons land. Ze schrijven:
we willen u bedanken voor uw aangrijpende brief in de Echo der Liefde nummer 6, het nummer van augustus. Door aan de grote nood van de kerk in de landen van de Bijbel te herinneren, toont u hoe de terugkeer naar de verbondenheid met God en de vredeseducatie in het gezin ervoor zorgen dat de blijde boodschap alle gezinnen in de wereld bereikt.
Het zijn geen loze woorden van dat Belgische echtpaar, want Kerk in Nood viert dit jaar de 40ste verjaardag van haar kinderbijbel, God spreekt tot zijn kinderen. Sinds zijn verschijning werden er wereldwijd meer dan 51 miljoen exemplaren in 189 talen verspreid.
Het is naar menselijke maatstaven onmogelijk meetbaar hoeveel kinderen, maar ook volwassenen, de weg naar God gevonden hebben via de Bijbel.
Dat verklaart uitvoerend president van de stichting Thomas Heine Geldern. In veel gezinnen uit arme gebieden is de kinderbijbel het enige boek dat ze hebben.
De brieven die we de afgelopen 40 jaar ontvangen hebben en waarin kinderen, gezinnen, bisschoppen en priesters ons voor de kinderbijbel bedanken, getuigen van het diepe verlangen naar God dat dit boekje nog steeds weet te stillen.
God spreekt tot zijn kinderen bestaat uit 99 korte hoofdstukken met de belangrijkste teksten uit het Nieuwe en het Oude Testament in een taal die toegankelijk is voor kinderen. De teksten in de huidige versie van de kinderbijbel werden geschreven door de Duitse theologe Eleonore Beck, met kleurrijke illustraties van de Spaanse zuster Mirenzorne Gomez, die ook vaak gebruikt worden in godsdienstonderwijs en catechese-lessen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De vader van de kinderbijbel was de Nederlandse Norbertijn Werenfried van Straten, stichter van Kerk in Nood. In 1979 verkondigden de Verenigde Naties het jaar van het kind, wat de aanzet gaf tot de verwezenlijking van een idee waar pater Werenfried al een lange tijd over nadacht. Hij schreef toen:
kinderen hebben iets nodig, zoals een kinderbijbel, opdat het beeld van Christus in hun hart tot leven kan komen. Lokale kerken hebben vaak niet de middelen om een kinderbijbel te verschaffen in de moedertaal van de gelovigen. Of ze worden vervolgd, waardoor ze geen literatuur kunnen publiceren. Veel kinderen zijn zo arm dat ze zichzelf geen boek kunnen veroorloven. Daarom willen wij hun een kinderbijbel schenken.
Eind januari 1979 stelde Kerk in Nood de kinderbijbel voor tijdens de bisschoppenconferentie van Latijns-Amerika in de Mexicaanse stad Puebla, waar ook paus Johannes Paulus II aan deelnam op zijn eerste buitenlandse reis. Het succes was indrukwekkend. De bisschoppen bestelden onmiddellijk 1,2 miljoen exemplaren in het Spaans. Van zodra missionarissen, bisschoppen en catecheten van andere landen het nieuws vernamen, werd het noodzakelijk om de kinderbijbel ook in andere talen te vertalen. Zo bestaan er vandaag 189 verschillende taalversies, gaande van de A van Afar, de taal die door ongeveer 500.000 mensen gesproken wordt in gebieden in Ethiopië, Eritrea en Djibouti, tot de Z van Zulu, een Bantu-taal in Zuid-Afrika. Er komen regelmatig nieuwe vertalingen bij, omdat men bijvoorbeeld in Afrika al meer dan 2000 verschillende talen spreekt. De Kinderbijbel levert daar een belangrijke bijdrage tot alfabetisering.
Van het begin deelt Kerk in Nood de Kinderbijbel gratis uit in arme landen. In gebieden met meer welvaart dekt de prijs net de productiekosten. De meest verspreide exemplaren zijn de uitgaven in het Spaans, zo'n 14 miljoen, Portugees, 10,3 miljoen exemplaren, Engels, 2,5 miljoen, Frans, 1,2 miljoen en Swahili in Oost-Afrika. 950.000 exemplaren zijn er daarvan. Na de val van de Sovjet-Unie maakte een christelijke radiozender de Kinderbijbel bekend in het Russisch. Bij gevolg ontving de stichting in korte tijd 500.000 aanvragen.
Ook de pausen erkennen het belang van de Kinderbijbel. Zo heeft paus Benedictus XVI op zijn pastorale reis in mei 2007 het 10 miljoenste exemplaar van de Kinderbijbel in de Braziliaanse versie uitgedeeld tijdens zijn bezoek aan Brazilië. Over de vruchten van het verspreiden van het woord van God zingt de Nederlandse groep Cela. Nog een project voor kinderen, maar van heel andere aard, kunnen we lezen in het februari- en maartnummer van het tijdschrift Echo der Liefde.
In Syrië kunnen slechts weinig gezinnen zichzelf basisvoedsel veroorloven. Al 3 jaar lang ondersteunen wij de actie Een druppel melk voor gezinnen in Aleppo. Er wordt een lijst bijgehouden van alle kinderen onder de 11 jaar. In een veilige stadswijk van de stad Aleppo is er een distributiecentrum ingericht dat regelmatig voedsel, melkpoeder verzorgt. Zo krijgen 3000 kinderen elke maand een rantsoen. 250 van hen zijn jonger dan 1 jaar en krijgen speciale melk die aan hun leeftijd is aangepast. Alle christelijke kerken in Aleppo nemen deel aan in het initiatief van een druppel melk. Het schept ook een band tussen gezinnen van uiteenlopende geloofsovertuigingen. Het maakt de kinderen sterker en voedt de hoop op een vreedzaam samenleven. Per maand is er daarvoor €20.000 nodig. En wij hebben hulp beloofd voor het gehele jaar.
Om dergelijke projecten te ondersteunen biedt Kerk in Nood allerlei geschenken aan via brieven en via haar webwinkel. Melk kunnen we praktisch gezien niet leveren, maar koekjes wel. Meer bepaald speculaas van Averbode.
Op de 10 eeuwen oude site van de abdij van Averbode ervaart u niet alleen de rijke geschiedenis van het traditionele gemeenschapsleven van gebed en bezinning van de Norbertijnen, maar proeft u in het abdijcafé en de abdijwinkel ook uit de veelzijdige en kwaliteitsvolle productenkorf van speculaas, peperkoek, brood dat gebakken wordt in de eigen bakkerij, bier uit de huisbrouwerij en kaas uit de kaasmakerij. Geniet mee van de authentieke smaak van de speculaas van Averbode en stimuleer daarmee de harmonieuze eenheid van een religieuze gemeenschap met een eigentijds karakter en een sterk sociaal engagement.
De opbrengst van de speculaaskoekjes gaat naar de projecten van Kerk in Nood. Bij elke bestelling ontvangt u een kartonnen kaarsenhouder van een kind dat deelnam aan de gebedsactie Vrede voor de Kinderen in Syrië. Melk en speculaas doet ons denken aan de Israëlische groep Milk and Honey, die in 1979 het Eurovisie Songfestival won met het lied Halleluja. Melk en honing is een Bijbels begrip, een belofte van God aan Mozes. Met Halleluja prijzen en loven we de Heer.
הלב מלא בהמון תודה ועולם גדול.
In een open brief aan de weldoeners schrijft de directeur van Kerk in Nood België en Luxemburg, mevrouw Uma Wijnans, over de inzet van Kerk in Nood ten voordele van de christenen in Syrië.
Met uw giften helpt Kerk in Nood de christelijke gemeenschap in Syrië de oorlogssituatie te overleven. Van 2011 tot 2018 gaf Kerk in Nood bijna 29,5 miljoen euro aan projecten in Syrië. Op de eerste plaats gaat het dan om noodhulp, voedselmanden, sanitaire pakketten, medische hulp, warme kledij, schoenen, dekens, huursubsidies, verwarming. Kerk in Nood hielp zo talrijke gezinnen met meer dan 23,5 miljoen euro voor 308 noodhulpprojecten in meer dan 50 plaatsen over heel het land. Tijdens 8 jaar oorlog hielp Kerk in Nood statistisch gezien elke christenen in Syrië 12 keer of meer. De hulp bereikte 50.000 kinderen en jongeren, inclusief weeskinderen. Op de tweede plaats staat de wederopbouw in Syrië met 127 projecten en een budget van meer dan 3 miljoen euro. Een derde daarvan gaat naar de reconstructie van 7.800 huizen. Ook 1.309 kerkelijke eigendommen zijn vernield of verwoest. Verder werd elke priester meermaals geholpen via misintenties. Elke zuster met bestaanshulp en enkele seminaristen tijdens hun opleiding. Kerk in Nood gaf ook steun voor voertuigen om gevangenen te bereiken, voor de druk van bijbels en catechismussen, meer dan 100.000 exemplaren, en voor de Arabische christelijke website www.aveomaria.com. De Syrische christenen zijn u ontzettend dankbaar voor al die noodzakelijke hulp en hopen op uw blijvende steun. Samen kunnen we zoveel goeds tot stand brengen, niet alleen in Syrië, maar overal in de wereld.
Nieuwsgierig gingen we eens grasduinen op die Arabische christelijke website aveomaria.com. Dankzij Google Translate geraakten we er een beetje wijs uit en vonden we volgende mooie Syrische hymne die we graag aan de luisteraars laten horen. De zanger is Pater Gabriel, de titel van het lied Maranichua en het is een track uit de cd Gloria.
الموهوثات
Nog in het Midden-Oosten hebben katholieke kerkleiders de betekenis van het bezoek van paus Franciscus aan de Verenigde Arabische Emiraten beklemtoond.
Ik geloof dat dit een heel positief teken is voor de relaties tussen de islam en het christendom in de regio.
Aldus patriarch Ibrahim Isaac Sidrak, hoofd van de Koptisch-Katholieke Kerk. Tijdens een gesprek met Kerk in Nood in Abu Dhabi zei hij:
wij christenen in Egypte mogen nieuwe hoop koesteren. De vruchten zullen niet meteen zichtbaar zijn, maar de basis van verdraagzaamheid en broederlijkheid is gelegd.
Het belang van de ontmoeting in Abu Dhabi tussen paus Franciscus en de groot-imam van de Al-Azhar Universiteit van Cairo, Ahmed Al-Tayeb, een van de hoogste soenitische autoriteiten, kan niet genoeg benadrukt worden, legde de kerkleider uit. De patriarch, wiens kerk verenigd is met Rome, zei ook:
dit bezoek zal helpen om het verkeerde beeld dat moslims hebben over het christendom te corrigeren. Omgekeerd zullen veel christenen zien dat de meeste moslims geen terroristen zijn. De islamitische autoriteiten willen tonen dat ze niets met terrorisme te maken hebben.
Ook in het Heilig Land hoopt men op de stuwende kracht van het pausbezoek. In een gesprek met Kerk in Nood op maandag 4 februari in Abu Dhabi zei aartsbisschop Pier Battista Pizzaballa:
de boodschap van broederlijkheid en dialoog die de paus gebracht heeft op het Arabische Schiereiland is hopelijk een zaad dat ook grond krijgt in het Heilig Land.
De apostolische bestuurder van het Latijnse patriarchaat van Jeruzalem verbleef in de Golfstaat tijdens het bezoek van paus Franciscus. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een paus een bezoek bracht aan het Arabische Schiereiland, de geboorteplaats van de islam. Aartsbisschop Pizzaballa vervolgde:
we kunnen van dit bezoek niet verwachten dat het een concrete oplossing brengt. Het kan alleen mensen motiveren. De ontmoeting zelf is hoe dan ook al betekenisvol, omdat het religieuze leiders samenbrengt in een gebied dat de bakermat is van monotheïstische godsdiensten, maar dat ook door religieuze conflicten doorheen geschud werd. Een ontmoeting tussen de paus en de groot imam is dus een heel belangrijk teken.
Volgens aartsbisschop Pizzaballa is de dialoog tussen christenen en moslims in een nieuwe fase terechtgekomen.
Er is een voor- en een na-IS. De islamitische christelijke dialoog begon lang geleden, maar het was zeer formeel en algemeen. Met het optreden van de Islamitische Staat werd de dialoog concreter en realistischer. Het gaat er bij alle betrokkenen om buitensporig gedrag te stoppen en daarmee ook het doden en afslachten in naam van de religie. Aangezien godsdiensten in het Midden-Oosten ook een politieke en sociale dimensie hebben, komt het er nu op aan om positieve relaties met elkaar in het dagelijkse leven te bevorderen.
Op maandag 4 februari nam paus Franciscus deel aan een interreligieuze bijeenkomst in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. De ontmoeting met de grootimam van Cairo op maandag en de heilige misviering met 130.000 christenen op dinsdag 5 februari waren de hoogtepunten van de driedaagse trip. Paus Franciscus kwam zondag 3 februari in Abu Dhabi aan en keerde naar Rome terug op dinsdag. Met dit pausbezoek is weer een stap gezet in de richting van een meer vreedzame samenleving. Over die wens naar vrede zingen de Veluwse zangertjes.
Het onrecht is...
Naar aanleiding van de 34e Wereldjongerendagen die in januari plaatsvonden, heeft de Panamese kerk besloten om het verborgen gezicht van het land te onthullen.
Wanneer een buitenlander in Panama aankomt, zou hij kunnen denken dat hij in Dubai is. Dat is echter alleen maar een façade.
Aldus Monseigneur José Domingo Ulloa, aartsbisschop van de hoofdstad Panama-stad. Het Centraal-Amerikaanse land, waar zowat 80% van de ongeveer 4 miljoen inwoners katholiek is, kreeg bezoek van Paus Franciscus. De Heilige Vader was de gastheer van het grote evenement dat van 22 tot 27 januari plaatsvond. Volgens de Wereldbank is Panama één van de 6 landen met de grootste inkomensongelijkheid in Latijns-Amerika en wereldwijd één van de 10 landen met de grootste ongelijkheid.
De Wereldjongerendagen van 2019 bieden de gelegenheid om het ware gezicht van ons land aan de wereld te tonen.
Aldus aartsbisschop Ulloa aan de vooravond van het grote evenement. Afgelopen november ontving het lid van de Orde van de Augustijnen een delegatie van Kerk in Nood op de bisschopszetel in Panama-stad. Langs de brede en schone lanen van Panama-stad bevinden zich een groot aantal luxueuze winkels, glazen wolkenkrabbers, banken en nutsbedrijven. Ook het prestigieuze kanaal mag zeker niet worden vergeten. De rijkdommen van het land zijn echter in handen van een klein aantal welvarende inwoners.
Panama heeft 2 gezichten. In 2015 beschikte de rijkste 10% van de gezinnen over een inkomen dat 37 maal groter was dan dat van de armste 10% van de gezinnen. Die cijfers verduidelijken de sociale onrechtvaardigheid en ongelijkheid waarmee ons volk wordt geconfronteerd.
Dat benadrukte de aartsbisschop van Panama.
Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar het programma Kerk in Nood op Radio Maria en we bevinden ons nu in Panama, waar vertegenwoordigers van de katholieke kerk ons vertelden over de toestand van het land in het vooruitzicht van de Wereldjongerendagen die daar in januari werden gehouden. Het lot van de inwoners van Afrikaanse oorsprong is zeker niet benijdenswaardig. Hun voorouders werden vanaf de 15e en 16e eeuw als slaven vanuit Afrika naar Panama gedeporteerd of in de 20e eeuw uit de Antillen gehaald om aan de bouw van het Panamakanaal te werken. Ze zijn directe slachtoffers van armoede en uitsluiting. Ze leven in achtergestelde wijken en in traditioneel arme streken en provincies, onder andere in Colón, Darién en Panama-stad. De meeste inwoners van Afrikaanse origine zijn nu mestizen. Daarnaast wonen er in Panama 7 inheemse bevolkingsgroepen. Ze vormen ongeveer 10-12% van de bevolking, dus circa 500.000 inwoners. Een groot deel van de autochtone bevolking wordt sterk gediscrimineerd en is van het maatschappelijke leven uitgesloten.
De gezondheidstoestand van de autochtone groepen is zorgwekkend. De kindersterfte ligt 3 maal hoger dan bij de rest van de bevolking. En daarinboven zijn de mensen slecht opgeleid en laag geschoold. Dit maakt dat de inheemse bevolking geen toegang heeft tot goed betaalde arbeidsplaatsen. De Panamese samenleving is immers voornamelijk een dienstenmaatschappij. Door buitenstaanders wordt Panama als een vierland gezien, zoals het Zwitserland van Midden-Amerika. We moeten echter achter die façade kijken. 40% van de inwoners werken in de parallele economie. Tot een zekere deel van het land is de ontwikkeling nog altijd niet doorgedrongen. Tegelijk neemt de internationale ontwikkelingshulp af, omdat de indruk bestaat dat Panama wel degelijk een ontwikkeld land is.
Aldus Maribel Juan van de Commissie Justitia et Pax van het aartsbisdom in een gesprek met Kerk in Nood. Bisschop Ojogavia van Colón Cunayala wijst erop dat er vele regionale verschillen bestaan.
De mensen van Colón, een regio die met een hoge werkloosheid te kampen heeft, hebben een slechte reputatie. Daarom zeggen ze niet waar ze vandaan komen als ze werk zoeken. Er zijn gezinnen die zich slechts één maaltijd per dag kunnen veroorloven en amper toegang hebben tot drinkwater en medische zorg. In sommige gemeenten is er slechts één toilet voor 20 gezinnen. Die mensen bevinden zich in een vicieuze cirkel die elke hoop in de kiem smoort.
Voor de bisschop vormen de leken de kracht van de Panamese kerk. De impact van de aanstaande Wereldjongerendagen zijn volgens hem nu al merkbaar. Talrijke jonge mensen hebben zich namelijk in de organisatie van dit evenement geëngageerd.
Niet alleen katholieken, want zelfs niet-gelovigen doen eraan mee. De Wereldjongerendagen zijn een zegen voor de jeugdpastoraal, maar bieden tegelijk ook werkgelegenheid voor vele jongeren. De uitdaging ligt in de dag erna. We zullen de dynamiek van de Wereldjongerendagen in stand houden, zodat wij onafgebroken kunnen blijven werken. Het gevaar bestaat dat er zich een charismatische tendens doorzet die in Panama alomtegenwoordig is. Vaak is die tendens gebaseerd op oppervlakkigheid, emoties en sentiment. Daarom is het belangrijk om de gelovigen en vooral de jonge mensen op te leiden in de katholieke sociale leer.
Ook bisschop Ulloa hoopt dat de Wereldjongerendagen de gelegenheid zullen bieden om de katholieke sociale leer te beleven en te verdiepen. Hij is immers van mening dat de kleine kerk in Panama, die uit slechts 6 bisdommen bestaat, een apostolische prelatuur en een apostolisch vicariaat, nood heeft aan een ingrijpende vernieuwing. De aartsbisschop van Panama verheugt zich erover dat de deelnemende jonge mensen zich tijdens de Wereldjongerendagen via de app DoCat op digitale wijze met de katholieke sociale leer vertrouwd kunnen geraakt zijn. Het doel van de app, een product van de UCAT-stichting die deel uitmaakt van Kerk in Nood, bestaat erin de jongeren in hun eigen taal en door middel van antwoorden op hun vragen beter vertrouwd te maken met dit belangrijke aspect van het christelijke engagement. Kerk in Nood ondersteunde meerdere projecten in verband met de Wereldjongerendagen in Panama. De Hulp was een van de sponsors van de paternosters van Bethlehem die in de pelgrimsrugzakken zaten voor een bedrag van 100.000 euro. Paus Franciscus heeft verschillende keren een specifieke wens geuit, dat de jongeren bidden voor de vrede in de wereld. En om aan deze vraag te beantwoorden, kregen ze dus een paternoster tijdens de Wereldjongerendagen in januari 2019. Tijdens die Wereldjongerendagen werden heel wat groepen uitgenodigd om te spelen op een muziekfestival. De Nederlandse groep Trinity haalde het hoofdpodium bij de paus. Van hen beluisteren we nu de song Wherever We Go.
Shanty towns in Nairobi to the streets of Amsterdam, on the beaches in Miami and the temples in Japan. There's a common thread in all our hearts. It's always the same, no matter where we are. 'Cause people are people wherever we go. Thirsty for love, hungry for hope. That's the song. Every child just wants to be happy, and mothers have sons they miss. 'Cause people are people wherever we go. Thirsty for love, hungry for hope. That's the song we're singing around the globe. People are people wherever we go. First day of forever, deep inside our soul,
We were born to be together,
never meant to be.
De verantwoordelijke voor de projecten van Kerk in Nood in Latijns-Amerika, Marco Mencaglia, bracht in november van vorig jaar een bezoek aan Nicaragua. De bedoeling van de reis was om met eigen ogen te zien hoe het met de toestand in het land gesteld is en om te beoordelen op welke manier de pauselijke stichting tot op heden met de lokale kerk heeft samengewerkt en in de toekomst verder kan samenwerken. Vorig jaar ging Nicaragua door een periode van intense en gewelddadige conflicten tussen de regering en oppositiegroepen, die zowat 3 maanden duurde, namelijk van 18 april tot midden juli. Die periode van conflicten maakte honderden slachtoffers, vooral jonge demonstranten. Over het exacte aantal slachtoffers bestaat echter oneenigheid. De regering heeft het over 150 doden, terwijl andere bronnen uitgaan van meer dan 500 dodelijke slachtoffers. Beide conflicten tussen gewapende regeringstroepen en demonstranten, van wie de meeste studenten waren, speelden de kerk een doorslaggevende rol om te verhinderen dat er nog meer doden en gewonden vielen.
De kerk in Nicaragua blijft met aandrang herhalen dat de enige uitweg uit de crisis erin bestaat een dialoog tot stand te brengen tussen de verschillende partijen en een proces te onderhouden dat rechtszekerheid waarborgt en de energie van de jongeren zodanig aanwendt dat ze het hele land te goede komt. Nieuwe conflicten moeten worden vermeden en alle relevante sociale actoren van het land moeten actief worden betrokken.
Dat benadrukt Mencaglia in een interview dat hij gaf na zijn bezoek aan het Midden-Amerikaanse land.
Ik zou zelfs durven stellen dat er zonder de medewerking van de kerk geen vreedzame uitweg uit de huidige situatie mogelijk is. Zowel op spiritueel als sociaal vlak vervult de kerk nog altijd een beslissende en unieke rol op de moeilijke weg die nodig is om de diepe wonden van het conflict in de periode tussen april en juli te helen.
Daarnaast benadrukte Mencaglia de moeilijke situatie waarin de jonge katholieken zich bevinden. Hij vertelde wat vele jongeren hem tijdens zijn bezoek hadden toevertrouwd.
Jong zijn en katholiek is tegenwoordig in Nicaragua al een gevaar op zich.
Marco Mencaglia van Kerk in Nood bezocht onlangs het Midden-Amerikaanse land Nicaragua en in een gesprek na de reis konden we hem een aantal vragen stellen. Hoe ziet de huidige toestand er in Nicaragua uit?
Hoewel er sinds juli officieel geen nieuwe zware rellen zijn uitgebroken, heerst er in het land nog een gespannen sfeer. Er is nog steeds geen beslissing genomen over het lot van de honderden jonge mensen die nog altijd in de gevangenissen zitten, om politieke redenen die verband houden met het neerslaan van de protesten. Daarnaast zijn er ook stillere vormen van discriminatie die het leven in het land bemoeilijken.
En welke rol heeft de katholieke kerk in die periode gespeeld?
Vele mensen beklagen zich erover dat de fundamentele voorwaarden ontbreken om het land een democratische natie te kunnen noemen. De rol van de katholieke kerk is van essentieel belang om een vreedzame oplossing te vinden voor het conflict, omdat haar aanwezigheid diep in de samenleving geworteld is. Na de eerste protesten verzocht de regering de kerk om de rol van bemiddelaar te spelen. Na 8 bijeenkomsten werd de dialoog echter op initiatief van de regering onderbroken. Regeringskringen zetten een agressieve campagne op om de katholieke kerk in diskrediet te brengen. Er werden zware beschuldigingen geuit aan het adres van de leiders van de kerk. En de katholieken werden afgestempeld als putschisten en terroristen. Tegelijk werden maatregelen genomen om controle uit te oefenen op alles wat de priesters zegden en deden. Onder andere werden de zondagspreken afgeluisterd en via tussenpersonen werd de inhoud ervan doorgespeeld aan de regering. Daarnaast is er ook sprake van concrete en soms gewelddadige discriminatiemaatregelen op lokaal niveau tegen mensen die ervan worden verdacht dat ze de protesten in een of andere materiële vorm hebben ondersteund, ook al waren ze zelf niet direct bij de conflicten betrokken.
En wat heeft tijdens uw reis de meeste indruk op u gemaakt?
De moed van de kerk om in de maanden van het conflict nog meer geweld te verhinderen. In vele regio's van het land versperden de organisatoren van de protesten de voornaamste verbindingswegen, waardoor het leven in het land wekenlang tot stilstand kwam. We hebben talrijke foto's gezien waarop priesters zich in het bijzonder gespannen situaties met opgeheven handen opstelden tussen de bewapende regeringssoldaten die op het punt stonden de wegblokkades met geweld op te ruimen en de protesterende menigte die vastbesloten was om zich daartegen te verzetten. Doordat deze voor het grootste deel jonge priesters hun leven echt op het spel zetten, hebben ze het leven van vele jonge mensen van beide conflictpartijen gered. Ze hebben verhinderd dat de wegblokkades op een gewelddadige manier werden beëindigd. Daarnaast hebben talrijke kerken honderden gewonden opgenomen en geïmproviseerde veldhospitalen opgericht in de kerkruimtes. Ondanks de campagne van de kerk, of ondanks de campagne om de kerk in discrediet te brengen, is uit recent uitgevoerd onafhankelijk onderzoek gebleken dat de geloofwaardigheid van de kerk als instelling toch nog altijd zeer groot is. In nagenoeg het hele land neemt het aantal priesterroepingen toe. Verscheidene bisdommen richten elk jaar nieuwe parochies op. In andere bisdommen wordt het aantal opleidingscentra voor leken verhoogd. Ook de vraag om deel te nemen aan door de kerk georganiseerde vormingscursussen neemt nog steeds verder toe. Het meest recente nieuw opgerichte bisdom in Centraal-Amerika bevindt zich in Nicaragua, namelijk Ciuna, dat eind 2017 werd opgericht.
Is er een uitweg uit deze crisis?
De kerk in Nicaragua benadrukt altijd opnieuw dat er alleen een uitweg uit de crisis mogelijk is door dialoog en ondersteuning van een proces dat de naleving van de fundamentele regels van een democratie, vrije en correcte verkiezingen, waarborgt en de energie van de jonge mensen zodanig aanwendt dat ze het hele land te goede komt. Nieuwe conflicten moeten worden vermeden en alle relevante sociale actoren van het land moeten worden betrokken. Ik zou zelfs durven stellen dat een vreedzame uitweg uit de huidige situatie zonder medewerking van de kerk onmogelijk is. Zowel op spiritueel als sociaal vlak vervult de kerk nog altijd een beslissende en unieke rol op de moeilijke weg die nodig is om de diepe wonden van het conflict in de periode tussen april en juli te helen.
En wat heeft de kerk in Nicaragua nodig?
De lokale kerk moet in de eerste plaats de eenheid bewaren. De bisschoppen hebben los van hun verschillen in persoonlijke voorgeschiedenis, attitude en pastorale context altijd blijk gegeven van een bewonderenswaardig gemeenschapsgevoel. Het is noodzakelijk om te bidden voor de mensen die om politieke redenen afstand hebben genomen van de kerk, opdat ze de gemeenschap met de kerk zouden kunnen herstellen. Het gaat hierbij om lastige processen die ondanks alle problemen in stilte worden verder gezet. De kerk in Nicaragua heeft ook de solidariteit van de wereldkerk nodig door middel van het gebed en van een permanente waakzaamheid in deze ontvlambare periode.
En hoe kan Kerk in Nood dankzij de medewerking van haar weldoeners helpen?
Wegens de opmerkelijke groei van het aantal priesterroepingen heeft de kerk in Nicaragua besloten om vanaf 2019 nieuwe filosofie-seminaries voor kandidaat-priesters op te richten op regionaal niveau. Het is de bedoeling dat ze een aanvulling bieden op de bestaande bisschoppelijke seminaries in Managua en Granada en op het Nationaal Groot Priesterseminarie van Managua, waar de studenten van de 5 andere districten van het land hun theologiestudie zullen blijven volgen. De nieuwe geïmproviseerde priesterseminaries hebben geschikte lokalen nodig om de studenten te kunnen opvangen. Bovendien begeleidt Kerk in Nood het oprichtingsproces van nieuwe parochies in diverse bisdommen van het land, door middel van de bouw van kleine kerken en van pastorieën. Deze worden opgetrokken in afgelegen dorpen. En de geloofsgemeenschappen verheugen zich erover dat een priester voor de eerste keer permanent in hun midden zal wonen. We hebben kunnen vaststellen hoe de aanwezigheid van een priester in Nicaragua het leven van een dorp op vele manieren verandert. Naast zijn liturgische en sacramentele dienst fungeert de priester vaak ook als referentiepunt voor het dagelijkse leven in een gemeenschap. Een ander domein waarop ondersteuning wordt geboden is de opleiding van jonge leken. We hebben al eerder aangegeven dat jonge katholieken het doelwit van de ergste agressie waren tijdens de protesten. Hun rechten werden hen ontzegd. Ze werden bedreigd, in de gevangenis opgesloten en geslagen. En vele van hen zijn het land ontvlucht en ze hebben toevlucht gezocht in het buitenland. Vele anderen hebben door de economische crisis hun werk verloren en ze hebben geen toekomstperspectief meer. Tot die jonge mensen moeten wij ons richten, opdat hun wonden zouden helen en zij ondanks hun leed en woede toch Gods liefde kunnen ontdekken.
Tania, een Nicaraguaanse zangeres, bracht een lied uit voor vrede in haar land. Op haar YouTube-kanaal schrijft ze: "Ik draag dit lied op aan het volk van Nicaragua, voor wie ik vrede en liefde wens. Deel alsjeblieft deze video, opdat de harmonie zich in onze harten zou nestelen." Op de radio kunnen we de video niet delen, maar wel het lied laten horen en we hopen dat daarmee ook de wens van Tania wordt vervuld.
Soñé un día y me desperté contenta, que ya mi tierra ya no había sufrimiento. Yo vi a los niños que jugaban y reían, y parecían angelitos muy contentos. Yo soñé un día que los hombres no mataban, que de sus manos no salían más metrallas. Ya no peleaban ni morían entre hermanos y éramos todos un solito corazón. Nicaragua, quiero gritar cómo me duele tus heridas. Yo quiero verte poderosa y bien querida y que otros males no te aflijan nunca más. Por fin será que se termine esta locura y se ilumine esta maldita noche oscura y salga el sol en un brillante amanecer.
terminó esta lucha cruel que fue tan larga. Venció el amor, perdió el dolor y hay alegría. Nicaragua no sufrirá penas amargas. Te haremos grande, patria hermosa, tierra mía. Yo soñé un día que la paz nos cobijaba y por las calles todo el mundo se abrazaba. Soñé los campos florecidos de esperanza y en cada pecho el corazón era una flor. Nicaragua, quiero gritar cómo me duele tu herida. Yo quiero verte poderosa y bien querida y que otros males no te aflijan nunca más. Nicaragua, por fin será que se termine esta locura y se ilumine esta maldita noche oscura y salga el sol en un brillante amanecer. Nicaragua, quiero gritar cómo me duele tus heridas. Yo quiero verte poderoso y bien querida y que otros males no te aflijan nunca más. Nicaragua, por fin será que se termine esta locura y se ilumine esta maldita noche oscura y salga el sol en un brillante amanecer.
We sluiten deze uitzending af met een bijzonder project in Brazilië. De Missão Belém, Bethlehem Missie, is een spirituele gemeenschap die zich vooral bekommert om daklozen, verslaafden en alleenstaanden of mensen die een crisis doormaken. De leden van de gemeenschap, die zichzelf beschrijven als missionarissen, leven dag en nacht met de daklozen, vaak zelfs mee op straat en delen hun bestaan. Hiermee proberen ze de blijde boodschap van Jezus Christus ook voor de mensen aan de rand van de samenleving tastbaar en zichtbaar te maken. Deze nog jonge gemeenschap die opgericht werd in 2005 in Brazilië, telt op dit ogenblik 160 missiehuizen en 7 transitcentra in 70 steden in Brazilië, Haiti en Italië. Een verantwoordelijke vertelt hierover:
momenteel worden 2000 daklozen verzorgd door 70 gewijde leden van de gemeenschap en 200 voltijdse vrijwilligers. Ze leven allemaal samen zoals in één grote familie. Mensen die op straat geleefd hebben, geraken in deze familiale sfeer geleidelijk opnieuw gewend aan een regelmatig levensritme en kunnen zo hun talenten en capaciteiten ontdekken. Daarvoor werkt de gemeenschap samen met therapeutische instellingen. Er wordt ook de mogelijkheid geboden om een beroepsopleiding te volgen of om zich opnieuw in het beroepsleven te integreren. De straatkinderen worden geholpen om naar hun familie terug te keren, voor zover dat mogelijk is natuurlijk. Wanneer de situatie dat onmogelijk maakt, worden ze in pleeg- of adoptiegezinnen geplaatst, in overeenkomst met de bevoegde autoriteiten. Tot nu toe werden 50.000 mensen opgevangen door de gemeenschap. Ongeveer de helft is teruggekeerd naar een normaal leven. Velen onder hen hebben ook het geloof gevonden en werden gedoopt. Het is bijzonder aangrijpend om te zien hoe mannen op latere leeftijd, na jaren van rondzwerven of verslaving, het witte doopkleed dragen en een doopkaars vasthouden, of hoe ze naar voren treden als kinderen die hun eerste communie doen. Het is dan erg duidelijk dat de doopsel hun een nieuw leven schenkt als kinderen van God. De lessen over het evangelie die door de leden van de gemeenschap ingericht worden, zijn geliefd en succesvol. Tot op heden hebben 1400 personen deelgenomen aan deze cursussen. Zo bereiden ze zich voor op de taak om het evangelie te verkondigen aan mensen die nog ver van de kerk verwijderd zijn. En vooral aan sociale randgroepen, Voor hun werk is het nodig om catechesemateriaal te verspreiden.
Kerk in Nood zou willen helpen met de aanschaf van het nodige materiaal gedurende de komende 4 jaar en heeft bij gevolg 46.100 euro beloofd en daarvoor rekenen we op gullegiften. De bekommernis om de zwakken is de liefde die deze gemeenschap aanbiedt. Hun Oferta de Amor en naar dat lied van een andere Braziliaanse beweging, namelijk Shalom, gaan we nu luisteren. Tot volgende maand.